Hallo, hallo. Nou, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast ga ik het hebben over de bevalling. Want ik had op Instagram een Q&A gedaan en toen kreeg ik zo ontzettend veel vragen dat ik daar niet doorheen kwam om het allemaal op Instagram te posten. Dus ik denk, ik neem gewoon een podcast op en daarin ga ik alles doornemen. Dus ik ga het hebben over hoe ik mij voorbereid op de bevalling, of ik een cursus heb gedaan, wat voor punten er in mijn bevalplan staan, waar ik wil bevallen, wat voor babyproducten ik wil gaan gebruiken, of ik een doula erbij wil, of ik een speen ga geven, wat ik met de placenta ga doen, hoeveel ik ben aangekomen en hoe ik balans houdt nu in mijn zwangerschap. Nou, en nog een aantal meer. Maar onder andere deze vragen ga ik allemaal beantwoorden. Ik ben dus zwanger. Ik ben bijna 39 weken. Dus ja, die uitgerekende datum bij 40 weken, die komt al heel dichtbij. Ik ben 27 maart uitgerekend. En het kan natuurlijk al ieder moment gebeuren. Dus dat is best wel spannend ook wel. Ik kijk er heel erg naar uit. En het voelt vooral heel onwennig. En dat heeft natuurlijk iedere zwangere vrouw meegemaakt. Maar omdat je gewoon niet weet wanneer het gaat gebeuren. Dus dat is best wel gek. Je leeft echt dag bij dag. En ik heb dus ook verder niks in mijn agenda of zo staan. Ik zie gewoon iedere dag wel wat er gaat gebeuren. Dus ja, ik dacht, ik ga deze podcast nu opnemen. de eerste vraag. Kijk je op tegen de bevalling? Nee, dat is best wel gek misschien voor sommige mensen. En misschien zeker wel wanneer je dit meegemaakt. Dat je denkt van nou, wacht nou maar af wat er gaat gebeuren. Maar ik kijk er niet tegenop. Ik kijk er juist best wel naar uit. Sowieso natuurlijk om Milan te zien. En hoewel ik het zwanger zijn echt geweldig vind. Maar het is natuurlijk nog fantastischer als je gewoon je kindje vast hebt. En wij noemen hem dus Milan. Dus daar kijk ik natuurlijk naar uit. Maar de bevalling op zich is denk ik zo ontzettend spectaculair. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar het is zo intens, zo ingrijpend, zo emotioneel. Ik denk dat het iets is wat je niet op een andere manier meemaakt, behalve met een bevalling. Hoe je jezelf ook tegenkomt, hoe je jezelf leert kennen, die oerkracht die wij in ons hebben en waar we normaal geen gebruik van maken en op zo'n moment wel. En ja, dat je het gewoon kan. Ik bedoel, iedereen die is hier op de wereld gekomen door een bevalling, ook natuurlijk wel bijvoorbeeld door een keizersnede, maar het is nog steeds een bevalling. En dat kunnen we dus. En we hebben het heel lang ook op de volledige natuurlijke manier natuurlijk gedaan. Dus eigenlijk zoals het gaat met de bevruchting en met het groeien van de baby, wat natuurlijk ook allemaal, als je erover nadenkt, echt zo ontzettend bizar, zo bijzonder is hoe dat werkt, dat is eigenlijk ook hoe het met bevalling zou kunnen gaan. En dat is heel erg ook hoe ik het hoop dat het gaat gebeuren. Ik heb ook echt het vertrouwen in mijn lichaam dat het moet kunnen. Kijk, je weet niet hoe het gaat lopen. Dus mocht er toch iets gebeuren dat het anders gaat lopen, dan ben ik natuurlijk ontzettend blij dat er allerlei dingen gedaan kunnen worden om toch te zorgen dat Milan gezond ter wereld komt. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar in principe zou een lichaam dat zelf natuurlijk ook moeten kunnen doen. En dat vind ik gewoon zoiets moois, dat het lichaam en de baby gewoon zelf weten hoe ze dit moeten gaan doen. Ja, daar kijk ik best wel gewoon naar uit om dat mee te maken. En ik heb bijvoorbeeld ayahuasca gedaan en ik heb bungee jumpen gedaan en ook wel andere uitdagende dingen. Of bijvoorbeeld sportvast is dan minder uitdagend dan die andere dingen die ik noemde. En een bevalling, dat zal het echt in het kwadraat of nog veel meer zijn. Maar ik vind het ook wel heel gaaf om dat soort dingen te doen, waarin je jezelf echt uitdaagt en dat je iets gaat doen wat je helemaal niet kent. Of dat je buiten je comfortzone gaat. En daarna voel je je natuurlijk zo fantastisch dat je het hebt gedaan. Dus dat is een beetje hoe ik naar de bevalling kijk. Een andere vraag was, hoe bereid je je voor op de bevalling? Heb je een cursus gedaan? Ik heb een hypnobirthing cursus gedaan. En eigenlijk heel veel tools kende ik wel al. Omdat ik ook al jarenlang in mindfulness train. En in zo'n hypnobirthing cursus, dan leer je eigenlijk om jezelf in een trance te brengen onder hypnose. En dat is niet zoals dat wel eens op televisie is. Ik kom even niet op zijn naam, maar die man met die lepel die dan gebogen wordt. Maar dat je jezelf dus echt in een hele diepe trance eigenlijk brengt. In echt ontspanning. En dat, dat doe je met mindfulness ook met bepaalde oefeningen. Dus met meditaties of visualisaties. Dat soort tools kende ik wel al, maar het was wel heel fijn om het ook nog even in een cursus te doen. Omdat je dan toch meer echt concreet weet hoe je het kan toepassen op de bevalling. En ik me daarom ook rustig en zelfverzekerd voel voor de bevalling. Ik denk dat ik er wat dat betreft dan klaar voor ben, in hoeverre ik me kan voorbereiden. Dus de verschillende tools die daarin worden gegeven, die heb ik allemaal gedaan. Ook samen met Stacy, want er zijn ook dingen die je samen gaat doen. En de rol van de partner, wat hij dan kan doen. Want voor een man is het toch ook best wel onwennig. En die zijn over het algemeen zo van, er is een probleem en dat moet opgelost worden. Dus hoe kunnen we dat doen? En dan willen ze iets gaan doen. Maar in dit geval kan een man niks doen. Dus dat schijnt best wel een onwennig iets te zijn voor mannen. Maar nu je kan bepaalde drukpunten drukken bij mij. Of masseren. Light touch massage bijvoorbeeld ook. Dus daar gaat hij heel zachtjes me aanraken. Waardoor je kippenvel ook krijgt. En daardoor maak je oxytocine aan. En endorfines. Dat zijn weer pijnstillers. Van jezelf, die je van nature hebt. De runner's high ken je misschien ook wel. Dus op een gegeven moment kom je dan, als je heel lang gaat hardlopen, in zo'n flow eigenlijk. En dat is ook door die endorfines. En dat is eigenlijk sowieso het allerbelangrijkste van de hele bevalling, is oxytocine. En dat wordt ook wel je knuffelhormoon genoemd of het bevalhormoon. Ook met borstvoeding is het trouwens heel belangrijk. Maar dat is eigenlijk de tegenligger van cortisol. Cortisol is je stresshormoon. En oxytocine, dat zorgt voor ontsluiting. Dus wanneer je gaat bevallen en je hebt stress, dan wordt dus die het niveau van oxytocine wordt lager. En daardoor kan je ook minder ontsluiting krijgen. En wanneer je oxytocine genoeg hebt, dus als je ontspannen bent, maak je oxytocine aan. Bijvoorbeeld ook als je dus gaat knuffelen of gemasseerd wordt. Of als je in bad zit. En als je dan oxytocine aanmaakt, dan krijg je dus ook betere ontsluiting en betere weeën. En daardoor krijg je ook weer meer endorfines. En dat zijn dus de pijnstillers die je lichaam zelf aanmaakt. Dus dan kom je in die positieve flow. En eigenlijk alles wat je leert in zo'n cursus en wat ik dus voor mezelf het allerbelangrijkste vind, is om zoveel mogelijk ontspannen te blijven. Dus dat is eigenlijk de uitdaging in het hele verhaal. En daar heb ik dus allemaal tools voor om daarvoor te zorgen. Want zodra je dus in stress schiet, ja, dan kan je in een negatieve cirkel komen. En dan kan het zijn dat het niet meer vordert, dat ze synthetische hormonen gaan geven, de oxytocine, of dat je vliezen gebroken worden. En bij zo'n interventie, dus bij een ingreep die ze doen, dan bemoei je je eigenlijk met de natuurlijke cyclus. En dan kom je dus vaak van de ene ingreep in de ander, omdat het lichaam dan zelf eigenlijk blokkeert. Dus ja, dat is eigenlijk het belangrijkste van waar ik dus aan moet werken. Ik moet het gewoon loslaten en proberen te genieten ook van het proces waar het kan. Gewoon niet er tegen te vechten. En het gaat sowieso pijn doen, heb ik begrepen. Dus dat ik daar niet tegen ga vechten. Maar ik heb ook wel eens tip gekregen om dan ja te zeggen. Dus wanneer er dan een wee komt, om dan te zo ja, ja. Dus dat een beetje zuchtend te gaan roepen of te zuchten. En dan, dan neem je ook je brein in de maling. Want als je dan ja zegt, en dan gaat ook je monddoek een beetje omhoog. En dan denkt je brein dus van, oh, nee, er is niet echt iets aan de hand. Terwijl als je zou zeggen, nee, ik kan het niet, bijvoorbeeld, dan geef je weer een heel ander signaal. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn voorbereiding. Dus ik heb de cursus gedaan, ik heb er heel veel over gelezen. Ik vond Mama En, vond ik ook een heel leuk boek. Veel goede tips. En ik had al wat punten gedeeld uit mijn bevalplan, maar de vraag was, wat voor punten staan er nog meer op je bevalplan? Sowieso wil ik graag in het ziekenhuis bevallen. Nu had ik thuis op zich ook prima gevonden. Alleen bij ons is het ziekenhuis best wel ver weg. Dus het is 20 minuten rijden naar het ziekenhuis. En ja, daardoor eigenlijk dacht ik, nou, toch wel fijn om dan in het ziekenhuis te bevallen, want je weet het nooit. En voordat dan een ambulance hier is en ik weer terug in het ziekenhuis ben, dan ben je gewoon best wel een tijd verder. Dus in het ziekenhuis en in bad is het plan. Dus ik heb voor de zekerheid een bad gehuurd, want die hebben ze ook wel in het ziekenhuis, maar ze hebben die niet evenveel als kamers. Dus het zou kunnen dat je wel een kamer dan kan krijgen, maar dat er geen bad meer is. Dus nou, voor de zekerheid heb ik er gewoon eentje gehuurd. Die nemen we mee. Dat is een opblaasbaar bad. Even kijken. Ja, ook, ja, stel nou dat ik dus toch niet in bad zou bevallen. Om een of andere reden. Dan zou ik in ieder geval niet liggend op mijn rug gaan bevallen. En dat vond ik echt best wel gek. Want dat is zoiets wat je altijd ziet en wat je altijd hoort, dat mensen op hun rug bevallen. Maar dat schijnt dus helemaal niet de beste houding te zijn. Het is niet een natuurlijke houding, omdat je stuitje dan eigenlijk de doorgang kleiner maakt. Dus het is veel beter om ook de zwaartekracht meer zijn werk te laten doen. Dus om meer te zitten, bijvoorbeeld op een baarkruk. Of in dat bad kan je ook zeg maar een beetje zitten. Er zit een soort stoeltje in. Of ik word soms een beetje afgeleid als Milan aan het bewegen is. Wat ook kan is op handen en knieën. Dus dat schijnt ook een hele goede houding te zijn. Of op je zij. Dat zou ook nog kunnen. Maar eigenlijk is dus op je rug bevallen minder. Minder goede houding. Gek genoeg, terwijl heel veel mensen dat altijd deden. Even kijken verder. Ja, de sfeer is heel belangrijk. Dus ik neem een geurwolkje mee. Sorry, dat is een diffuser. En dat doe ik... even kijken, wat heb ik ook weer? Mirre heb ik mee. En salie. Dus ik heb 2 geuren mee, maar ik denk dat ik de salie thuis nog doe en dan de mirre in het ziekenhuis. En die zorgt dus voor een ontspannen sfeer. En een beetje gedimd licht. En mooie muziek. Ik heb een afspeellijst ook op Spotify. En dus dat ik helemaal in de sfeer kom. Eigenlijk, wij geven ook mindfulness retreats. En dan zeggen mensen ook altijd van, oh, het is een fijne sfeer. Direct wanneer je binnenkomt, dan heb je dus het licht, dan heb je de geuren, dan heb je de muziek, de kleur van het licht. Nou, en dan kom je gelijk in een bepaalde sfeer. En het kan opwekkend zijn of het kan ook juist meer ontspannen zijn. En ik kies nu dus voor de bevalling voor de ontspannen sfeer. Even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, liefst zo min mogelijk interventies. Dus ja, ik hoop dat het ook gewoon niet nodig is. Als het echt nodig is, uiteraard, dan is het nodig en dan ben ik er heel blij mee. Maar de vliezen breken of een oxytocine prik geven, dat ja, het liefst echt alleen als het nodig is. En eigenlijk om de reden wat ik net al had verteld, dat alles effect heeft op elkaar. Het vernixlaagje, dus dat witte waarmee baby's geboren worden, dat, om dat zoveel mogelijk te laten zitten, want dat is juist een hele goede bescherming voor de huid. De navelstreng uitkloppen. Dus vroeger werd die echt heel snel gewoon doorgeknipt, maar er zit nog allemaal bloed in, er zit nog allemaal voeding in voor de baby, ook stamcellen. Dus het is eigenlijk veel beter om dat helemaal er eerst uit te laten gaan. En daarom wil ik dus dat ook doen. Dus het heet uitkloppen. En dan wacht je tot hij helemaal wit is. En dat de hartslag ook niet meer in te voelen is. Dus de tijd verschilt. Hoe lang dat duurt. Maar ik heb dat in ieder geval in mijn bevalplan ook staan. En in plaats van een... hoe heet dat ook weer? Nou ja, ik kom even niet op het woord. Zo'n knijper waarmee je de navelstreng vervolgens zeg maar afsluit. En dan heeft zo'n babytje dat altijd nog op zijn buikje. Maar in plaats daarvan ga ik een kort ring, C-O-R-D, ring, gebruiken. En dat is namelijk gewoon heel klein. Dus dat is heel zacht. En dan heeft dus een baby, of onze baby, dus niet de hele tijd die knijper nog op zijn buikje. Dat is ook wel een beetje vervelend, denk ik, zo in die luier. vervolgens geven ze standaard vitamine K aan babytjes wanneer die zijn geboren. En dat is een synthetische vorm. En ik heb zelf een natuurlijke vorm mee. Ik heb van Vitakruid. En wil ik dat ze dus die geven in plaats van de synthetische. En stel dat ik toch een keizersnede moet, dan wil ik heel graag dat ze mijn microbioom meegeven aan Milan. En dat kunnen ze op verschillende manieren doen. Vroeger deden ze dat dus nooit. Dus werd een kindje heel steriel geboren. Maar met een natuurlijke bevalling, dan neemt eigenlijk de baby een hap van het microbioom van de moeder. Door wat daarvoor bacteriën in de vagina zitten. En dat is ook vanuit de darmen. En met een keizersnede gebeurde dat dus niet. En die kinderen die hadden dan ook veel meer kans op allergieën bijvoorbeeld. En ook met borstvoeding geef je je microbioom mee aan je babytje. Maar tegenwoordig doen ze dus, het is niet helemaal standaard, maar ze doen het wel heel vaak. Maar voor de zekerheid heb ik dus wel in het bevalplan gezet dat ze een vaginale swab geven, zo heet dat dan. Kan op verschillende manieren. Soms doen ze dan een gaasje in je vagina Zodat dat dus bacteriën opneemt en dan smeren ze de baby er eigenlijk mee in. Of ze gaan gewoon met hun vinger, zeg maar, door je vagina en dan doen ze dat in het mondje van de baby. Dat klinkt natuurlijk heel gek nu, maar dat is ook hoe het op een natuurlijke manier gaat met de bevalling. En dat is dus echt super belangrijk. Dus dat heb ik ook nog eens aan. Nou, ik ben bijna buiten adem. Ik heb ook minder lucht tegenwoordig. Een andere vraag was, wat voor babyproducten ga je gebruiken? Ja, als je mij een beetje kent, dan weet je ook dat ik zo natuurlijk mogelijk alles wil. Dus ook qua cosmetica. Dus qua shampoo of tandpasta of wat ik dan ook gebruik. En het komt omdat er allemaal giftige stofjes, toxines in niet-natuurlijke producten kan zitten. En dan kan je dan ook weer allergieën bijvoorbeeld van krijgen. Of een geïrriteerde huid. Dus ik heb voor Milan heb ik producten van Naïf gekocht. En dat is dus heel natuurlijk. Dus daar heb ik allemaal producten van. Ga je een doula gebruiken? Was een vraag. Nee. Ik denk dat het echt heel fijn kan zijn. Maar nee, daar hebben wij niet voor gekozen. Ik weet ook eigenlijk niet zeker of het mag dus in het ziekenhuis. Want nu met corona mag je niemand extra meenemen. Dus ook geen fotograaf bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of een doula zou mogen. Maar we willen het ook gewoon zo rustig mogelijk. Dus zo min mogelijk mensen. Ik heb wel echt nagedacht over zo'n fotograaf ook. Ik denk dat het super, super gaaf is. Je krijgt zulke mooie foto's. Maar ik was er eigenlijk al mee bezig. En toen dacht ik, ik ga daar te veel mee bezig zijn als zij bij onze bevalling is. En ik dacht, oh, wat zal ik dan aandoen? Toen dacht ik, oké, nee, dat gaat gewoon de verkeerde kant op. Want ik wil gewoon zoveel mogelijk rust, juist. En ik moet niet bezig zijn met, oh, hoe zie ik eruit, bijvoorbeeld. Dus, maar in ieder geval, nee, dus de doula, wij maken daar geen gebruik van. Was er een vraag, wat voor nummers zing je voor Milan? Nou, ik neem even een slokje. Ik ga nu niet zingen, hoor. Maar ja, ik zing sowieso heel veel. Ik zing iedere dag wel. En dat zijn gewoon ook liedjes die ik leuk vind. Dus dat is echt van alles. Ik luister dus wel ook heel veel naar mijn bevalafspeellijst. En dat zijn ook wel heel veel nummers die ik draai tijdens onze retreats. Of tijdens als ik yoga geef. Dus ja, dat is hele relaxte muziek. En wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind is The Power of Love is Here Now. Die is heel mooi. Of As I Wake in the Morning vind ik ook heel mooi. Ik speel soms ook, want ik speel gitaar voor de lol, doe ik dat. Maar dan ga ik ook soms gitaar spelen, zachtjes. En erbij zingen. Dus eigenlijk, ja, het is wel echt van alles, moet ik zeggen. Soms zing ik ook gewoon Celine Dion keihard. Dus of je daar blij van wordt, dat weet ik niet. Of heb ik gewoon hele wilde muziek opstaan. Maar meestal dus wel die rustige. Ga je Milan een speen geven? Dat is ook een vraag. Ik heb ze wel gekocht. Ik heb, dat merk weet ik niet. Maar het is van rubber. Het ziet er een beetje anders uit. Het is een soort gelige speen. En dan heb ik twee verschillende soorten. Eentje is van helemaal aan elkaar, als het ware, van één stuk gemaakt. En die ander heeft wel een ander soort kunststofachtige voorkant. Maar ik denk, als je googelt, vind je het vast wel. Het zijn dus ook zonder giftige stofjes. Dus nou, als je het echt wil weten, moet je me eventjes bericht sturen via Instagram. Dan kan ik nog even opzoeken wat het merk is. Maar zo uit mijn hoofd weet ik dat nu niet. Gaan wij iets speciaals doen? Oh, nou, over die spelen nog, trouwens. Ja, ik heb wel begrepen dat ik het beste eerst kan wachten tot de borstvoeding helemaal goed gaat. En daarna pas een speen te geven. Dus dat is ook mijn intentie. Maar voor de rest laat ik me zeker ook informeren wanneer Milan er is. Door de kraamhulp, eventueel de lactatiekundige als het nodig is. Moet het ook allemaal maar op me afkomen. En moet ik het ook allemaal maar zien natuurlijk. Ik kan me echt wel voorstellen dat als hij op een gegeven moment heel erg gaat huilen de hele tijd en hij stopt niet meer en ik weet het niet. En als ik hem een speen geef, dan stopt hij. Dan kan ik me wel voorstellen dat ik die speen gewoon blijf geven. Dus dat moet ik nog even gaan bekijken. Gaan jullie iets speciaals met de placenta doen? Of we gaan begraven of capsules ervan maken? Nee, dat gaan wij niet. Dat zou ik normaal gesproken echt wel hebben gedaan. Maar misschien heb je de blog gelezen of de podcast gehoord waarin ik vertel over de NIP-test die we hebben gedaan. Maar we hadden een afwijkende uitslag en die zit dus in de placenta. En ja, daarom is het niet zo handig. Denk ja, eigenlijk onze arts, ik heb het gevraagd en hij wist eigenlijk helemaal niet van dat je supplementen ervan kan laten maken of capsules of iets. Maar hij vond het ook een beetje gek, maar hij zei nou ik zou het zeker niet gaan doen, want die afwijking zit dus waarschijnlijk dus daarin. En dan is het niet zo handig om dat te gaan eten of als capsules te nemen. En we gaan het ook niet begraven. Nee, dat niet. Dus we laat het misschien wel onderzoeken gelijk. Dat ga ik nog eventjes navragen. Maar ik ga sowieso nog een keer een NIP-test doen. Dat moet ik doen. Wanneer Milan is geboren. En als dan de afwijking er niet meer is, dan weet je dus dat het in de placenta zat. Dus dat is eigenlijk dan het antwoord. Hoe vind je het om zwanger te zijn? Ja, nou, ik geniet er wel van. Ik vind het wel heel fijn en heel bijzonder. Dus dat je echt zo'n mensje in je voelt bewegen, vind ik heel bijzonder. En ik voel me gelukkig goed. Tuurlijk heb ik ook wel, vooral nu, ik slaap nu 's middags eventjes, omdat ik gewoon anders, niet de hele dag trek. Nou, ik zou het misschien wel kunnen, maar ja, je weet ook niet wanneer de bevalling gaat gebeuren. Dus dan denk ik, als ik echt super, super moe ben, meestal rond een uur of drie, denk ik nou, laat ik maar eventjes gaan liggen, gewoon een half uurtje. Want misschien gaat het wel vanavond of vannacht gebeuren. En dan heb ik toch weer mooi eventjes dat half uurtje meegepikt. Dus ik heb wel klachten gehad hoor. Ook misselijk in het begin. Toen was ik echt helemaal heel vermoeid de eerste drie maanden. Ook wel eens maagzuur gehad. Maar over het algemeen heel weinig alles. En ik kwam er ook achter dat het echt kwam door wat ik had gedaan dan. Vooral met het maagzuur. Dat als ik bepaalde dingen, bijvoorbeeld als ik eten had besteld, dan kon ik daarna maagzuur hebben. Of bijvoorbeeld oliebol had gegeten. Of gebakjes. Dan kon ik, kan ik nog steeds, last hebben van maagzuur. Terwijl ik het normaal helemaal niet heb. Dus ik weet ook wel dat het echt te maken heeft met wat je dan eet. Bij mij in ieder geval. Maar ook bij de dames die ik heb gecoacht, die merkten dat ook. En ook qua andere klachten. Het is gewoon heel belangrijk, hoe ga je ermee om? En gelukkig weet ik er heel goed mee om te gaan. Weet ik heel goed wat helpt. Wat ik beter wel kan doen of beter niet kan doen. Mijn lichaam is ook goed gevoed, dus ik heb geen tekorten aan iets. Dat scheelt natuurlijk ook. Dus ja, als je bijvoorbeeld tekort hebt aan magnesium, dan kan je rusteloze benen krijgen of spierkrampen. En dat heb ik dus twee nachten of zo gehad. En toen dacht ik van, vreselijk. Het ging dus ook gewoon niet weg. En toen ben ik gewoon magnesiumbad gaan nemen. Toch iets meer magnesium. En dan merk ik gelijk het verschil. En omega 3 is ook belangrijk om goed te nemen voor je stemming. Vitamine D ook. En ik heb nu bijvoorbeeld ijzer vloeibaar gekocht, nano-ijzer. Want hij was wel gewoon op peil. Maar ik dacht, ik wil toch liever aan de bovengrens zitten. Zeker met de bevalling in vooruitzicht. En dan verlies je natuurlijk veel bloed. Dus ook voor mijn herstel, voor daarna. Dus dat is misschien ook nog een tip voor als je zwanger bent. Dus overleg het wel eventjes met je verloskundige, want die kan je ijzer testen, hoe die is. En dan, ook al is hij niet onder de grens of zo, dan kan je het dus eventueel wel al ook preventief nemen. Even kijken, de volgende vraag. Hoeveel ben je aangekomen? En vind je dat lastig? Ik weeg me 1 keer per week of zo. Dus ik weet niet wat exact nu is. Maar het is ongeveer 14 kilo. Misschien 14,5 nu. Ik vind het niet lastig. Ik ging op een gegeven moment best wel hard. Ging wel snel. Mijn buik was ook al heel snel heel dik. Maar ik heb al die tijd het vertrouwen gehad dat het gewoon mijn lichaam deed wat nodig was. En dat het gewoon goed was. Dus ik heb het niet lastig gevonden, gelukkig. Nee. En ik vind mezelf ook mooi. Ja, het klinkt misschien gek om zo te zeggen. Maar ik ben zeker dikker geworden met mijn billen. En het ziet er allemaal anders uit. Mijn gezicht dus zie je het ook aan. Je ziet het gewoon. Maar ik heb er geen moeite mee. Het is een zwanger lichaam. Dus, en dat vind ik mooi. Maar dat vind ik iedere zwangere. Ik vind het gewoon heel erg mooi om hoe iemand eruit ziet als hij zwanger is. En in welke vorm dan ook. Het is gewoon zoiets moois dat je, als je zwanger bent. En dat het ook zo mag zijn. En dat het ook gewoon mag lukken. En daar komt het wellicht ook wel door. Want bij ons is het ook wel turbulent geweest. Dus we hebben een keer miskraam gehad. En toen met deze zwangerschap die NIPT-test. Dus dan is het echt niet vanzelfsprekend om zwanger te worden. En ik coach veel vrouwen die moeite hebben met zwanger worden. Dus ik realiseer me dat echt heel erg. En daarom ben ik gewoon alleen maar zo dankbaar. Ik zeg iedere dag, spreek ik hardop ook uit voor het slapen, van dank je wel voor mijn gezondheid, dank je wel voor mijn gezonde lichaam. Dat die Milan groot kan brengen en dat alles werkt zoals het hoort. En dat scheelt ook. Als je je dankbaarheid uitspreekt, dan geeft het je ook een heel ander gevoel over iets. Dus ook in dit geval dan over mijn lichaam bijvoorbeeld. Dat je daar gewoon heel erg dankbaar vooral voor moet zijn. Ook al verandert het, ook al je kan het ook zien als dat je dikker wordt. Je wordt gewoon ook dikker, maar dat kan je ook niet mooi vinden normaal gesproken. Dit heeft je lichaam gewoon nodig. Het is gewoon een wonder wat er gebeurt. Dat het een levend wezen gewoon groot maakt en op de wereld zet. En ik krijg best wel regelmatig ook berichten van vrouwen die echt walgen van zichzelf. Die zichzelf helemaal niet mooi vinden. die zich helemaal niet goed voelen ook tijdens de zwangerschap daardoor. En dat vind ik best wel erg. Dan denk ik, ah, zo ontzettend jammer. En het zijn zulke mooie vrouwen en die zien zichzelf dus anders of die vergelijken het met hoe ze normaal zijn. Maar ja, je bent zwanger en ja, dat vraagt zoveel van je lichaam. Dat ja, vind ik altijd heel jammer als de vrouwen dat zeggen. En dan hoop ik ook echt dat, dan geef ik tips en dan hoop ik ook echt dat dat helpt. Dat ze zich toch mooier gaan voelen in deze fase, in het lichaam dat ze nu hebben, omdat ze hun kindje groot maken. Dus even kijken, wat was de vraag ook weer? Hoeveel ben je aangekomen, vind je dat lastig? Nee, dus dat vind ik niet lastig. En ik moet ook zeggen dat ik leef ook gewoon gezond. Dus ik eet echt wel ook wel eens een gebakje of een koekje of een chipje of wat dan ook. Maar over het algemeen eet ik gewoon heel gezond. En wandel ik ook. En ik, ja, zou me dus ook niet, anders zou ik me misschien wel vervelend voelen als ik echt heel veel zou aankomen. En ik weet ook wel bij mezelf van ja, ik heb me ook echt laten gaan. Ik heb ook gewoon echt heel veel slecht gegeten. Dan zou ik het misschien wel vinden. Maar nu, ja, omdat ik gewoon weet dat ik ook, goed en gezond leef, dan geloof ik ook dat mijn lichaam doet wat nodig is. Dus ja, dat eigenlijk. Even kijken, zorg je tijdens de zwangerschap extra goed voor jezelf? Ja, zeker. Ja, dat doe ik al, eigenlijk de hele zwangerschap. Dat ik toch echt wel meer aan mijn balans werk. Vooral echt stress zoveel mogelijk probeer te vermijden. Omdat als je als moeder of als zwangere dus veel stress hebt, dan kan je kindje ook gevoeliger worden voor stress in zijn latere leven. Ook als kind zijnde trouwens. Maar dat wil je natuurlijk liever niet. Dus daar heb ik zeker wel rekening mee gehouden. Dat ik echt goed die balans creëer. Dat ik voldoende ontspan. Dat ik lekker in bad ga. Dat ik ga wandelen. Mediteren. Yoga ga doen. Een beetje lezen. Gewoon niksen. Voldoende slaap. En eventueel dus 's middags gewoon nog even slapen. Dat vind ik allemaal nu echt extra belangrijk. Nou, nog even een slokje weer. En dus met goed eten ook, echt. Ja, want behalve dat die suikers gewoon niet goed zijn voor jezelf als je slecht eet, is het ook niet goed voor je kindje. Dus die heeft een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes bijvoorbeeld. Of jijzelf, dat je zwangerschapsvergiftiging bijvoorbeeld krijgt of... Weet je wel, dat is dus ook voor de baby niet goed. Dus ik hou daar zeker rekening mee. En bijvoorbeeld ook koffie. Dan, cafeïne is ook niet goed voor de baby. Dus ik hou daar allemaal wel rekening mee. En ook voor mezelf. En dat ik dus wel gewoon gezond eet ook. Dat in ieder geval de basis, dat ik mijn lichaam voldoende heb gevoed. En dan is er altijd nog wel plek voor wat vulling. Dus voor minder voedende vulling. Minder voedende voeding. Maar dat waar je dan gewoon zin in hebt. Dus dat is eigenlijk hoe ik beter voor mezelf, of nog beter voor mezelf zorg. En dan was de vraag: je bent zwanger, ortomoleculair therapeut en presentatrice van een nieuw programma, Mama's Wereld op RTL4. En hoe ik dat met elkaar combineer. Nou, ondertussen heb ik verlof. Dus ik heb helemaal niks meer. En ik was met mijn coaching al eerder gestopt. Expres wat eerder daarmee met verlof gegaan. En Liesbeth, daar werk ik mee samen van Studio Health. En dat is heel fijn, want zij neemt dus mijn cliënten over. Dus met sportvasten, met de vegan detox of met voedingsadvies. of mensen met een hormoonbalans. En dat gaf dus wel heel veel rust, dat zij dat ging overnemen. En toen had ik dus nog wel opnames van Mama's Wereld. Dat was superleuk. En daar presenteerde ik mijn eigen rubriek Mama in Balans. Dus nou, dat is helemaal natuurlijk waar ik mee bezig was, waar ik in zat. En daar kon ik dus eigenlijk alle aandacht aan geven. Dus dat was heel fijn. En voor de rest ging ik echt gewoon ontspannen. En nu heb ik dus verder niks meer. Maar eigenlijk het belangrijkste is dat je constant die balans in de gaten houdt. Dus ook al werk je wel nog, om dan te kijken, heb ik wel voldoende ontspanning. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon na 4 niet meer werken. Ik werk gewoon in plaats van, ik kon wel dagen maken van 10 uur. Want ik vind mijn werk gewoon heel leuk. Dus het voelt ook niet als werk. Maar toen ging ik echt er gewoon extra waakzaam op zijn. Dat ik maximaal 6 uur per dag werkte. En dan verder, dus gewoon lekker, wat ik al eerder heb genoemd, die ontspanning ging opzoeken. Dus wandelen of in bad of lezen of yoga doen. En dat werd eigenlijk dus steeds groter, die ruimte daarvoor. Dus op een gegeven moment ging ik nog maar 4 uur werken. En ik heb het heel langzaam zo afgebouwd. Totdat ik nu helemaal niet meer echt werk. Behalve dat ik nog wel een beetje in mijn mailbox nog in de gaten hou. En bijvoorbeeld nu een podcast opneem. Of op Instagram nog wel post. Maar daar zal ik langzaam ook dat steeds minder gaan doen. Om helemaal volledig naar die nul te gaan. En alleen nog maar straks met Milan te zijn natuurlijk. Zodra hij er is, ben ik echt offline. Dus wanneer gaat het gebeuren? Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben super benieuwd. Ik gok zelf op of 22 maart, want 22 is mijn geluksgetal, of op 28 maart. Want dan is het volle maan. Nou, hij is ook verwekt met volle maan. Dus ik ben heel benieuwd. Maar je zal het zien op Instagram. Ik zal op een gegeven moment natuurlijk wel een post daarop doen. Dus heb je andere vragen? Dan kan je best even een berichtje sturen via Instagram. Of een mailtje naar info@lien.nl. Dus lien.nl, dat is ook mijn website. Dat eigenlijk. Als je supplementen bij Vitakruid wil bestellen, dan krijg je ook korting met de code LI-ANN10. Je krijgt 10% korting. Vergeet ik nog iets? Ik denk het niet. Oké. Nou, wens ik jou nog een hele mooie dag of een hele mooie avond. En dan tot heel gauw. Doei!